Zusammen, Brüders, als je hier leest en u, mag ik hopen, niet alleen in de kerk, maar ook thuis, u luistert, dan gaat u nooit het verschil kunnen merken tussen een gewone letter en een hoofdletter die uitgesproken wordt. Daarvoor zult u, al dan niet met behulp van een leesinstrument, als de lettertjes te klein beginnen te worden voor u, zelf de geschreven taal moeten raadplegen. Het voelt al een beetje mysterieus worden, dat is heel goed. Dan blijft hopelijk uw aandacht erbij voor de eerstkomende 25 seconden. Waar ik naartoe wil is hemels. Ah, dat was nu toch eens een hemels genot. Hoor je wel eens in een of andere film die braaf begonnen is? Of het was een lekkere maaltijd. Een hemels gastmaal. Ja, de saus was niet aangebrand. En het wijntje mocht erbij zijn. Laten we vooral het dessert niet vergeten. Wat is er zo hemels aan hemels, zusters en broeders? Kijk, we gaan met de voeten op de grond even nadenken over de wereld waarin wij nu leven. Vele religieuze woorden, die worden nog wel gebruikt, maar als een soort herinnering aan wat het ooit vroeger in de oorspronkelijke betekenis was. Hoeveel kookboeken worden er niet Bijbel van de keuken genoemd? En ik denk, als u alle hobby's even overloopt, dat er vele soorten Bijbels zijn. Alleen vraag je af, wie leest nog uit de echte? Onlangs het woordje bedevaart is gewoon een synoniem geworden voor aandachtig reizen met een bepaalde focus op iets. Of het nu een bepaalde kunstenaar is, en dat was het, een hedendaags kunstenaar van bij ons, een bedevaart. Ja, vaart mogelijk, maar beden van bidden naar God gericht, I do not know. Daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Al zou je kunnen zeggen dat al wat verheven is, de gelovige die, ik zou zeggen, op zoek is naar de sporen van God, in het verhevene een middel kan vinden om God in de hemel te vinden of minstens op het spoor te komen. Als wij het woordje hemels dus gebruiken, is het vaak voor een toppunt van genot, werelds genot, van aardse genoegdoening. En dan voelen we dat we een beetje van de grond komen en dat noemen we dan hemels. Met een kleine h voor alle duidelijkheid. Waar komt het woord vandaan? Dat komt van het firmament, van het uitspansel dat u 's morgens vroeg aandachtig bekijkt om te zien of er niet te veel wolken zijn die het zonlicht met zijn warmte niet te fel tegenhouden. En wie al dan niet met een avondklok geconfronteerd wordt, hetzij van binnenuit naar buiten kijkt, of gewoon op een zwoele zomeravond rechtstreeks geniet van het firmament, zal vooral oog hebben voor de talloze sterren die fonkelen. Het avondlied van de jeugdbeweging Indachtig. Sterren staren teder. Dat is het uitspansel, de hemel. Nu hebben de gelovigen dat oneindige uitspansel van de ruimte, van de kosmos, gebruikt om daarmee het oneindige van God mee proberen uit te drukken. Het oneindige waar men in zijn gedachten ergens God en het hiernamaals een plaats wil geven. Want, zusters en broeders, we gaan zeggen zoals het is. U en ik, wij leven op de planeet met 5 zintuigen. Wij leven ook op een X- en een Y-as van tijd en ruimte. En wij kunnen ons niks inbeelden zonder een locatie met onze GPS die ingebouwd is en ook met ons horloge dat ingebouwd is. Alles is gebonden aan tijd en ruimte. Dus wat hebben we dan gedaan? We hebben vroeger de verste ruimte die we konden ontwaren, die hebben we dan maar gebruikt om de ontmoeting tussen God en de mens proberen uit te beelden, als u wil, te lokaliseren. Maar de laatste is eigenlijk al ongelukkig gezegd. De ontmoeting kan in onze verbeelding alleen maar ergens gebeuren. En nu komen we tot de pointe, zusters en broeders. Het is voor ons haast onmogelijk, wij die aards zijn, om ons in te beelden dat er iets zuiver geestelijk bestaat. Dat is voor ons hetzelfde als het spook van de opera. Dat is voor ons hetzelfde als allerlei schimmen die ons in een of andere horrorfilm belagen. Dat is spielerij, dat is foufou, dat is tik-tik-tik, dat is een hoek af, dat is hallo-hallo. Nu ja, als ik nu hier zondagochtend, zondagavond alleen maar sta voor de foufou en de titik en de titik, ja, dan lijkt mij het leven toch nog wel aards en leuk als het kan zijn, interessanter dan hier bijna voor het eilen te gaan praten. Wie zijn wij als mens? Hebben wij een zak moleculen aan de kapstok van onze ruggengraat hangen? Of zijn wij een zak moleculen aan de kapstok van onze ruggengraat? Zijn wij alleen een stuk biologie die vanuit een soort controlekamer hier gedirigeerd wordt in alle bewegingen? Ja, er zit een stuk techniek in. Al dan niet met vijzen, minstens 5 hoop ik. En ja, er is wel eens een, ik hoop dat er voldoende controle is, ondanks soms de hevige emoties. Maar het wezen van de mens, zusters en broeders, is nu eenmaal aan de ene kant materieel, fysisch, biologisch, chemisch. En ook in het relationele en in het naar elkaar gericht zijn, waar ook de erotiek aanwezig is, spreekt men van chemie. Dat gaan we niet ontkennen. Maar is het alleen maar chemie en biologie en fysica? Bestaat er ook een kracht die mentaal is, mens in het Latijn, die op zichzelf een kracht is? En natuurlijk, dan kom ik op het veld van de neurochirurgie, die dan natuurlijk aangeven dat het materiële van de mens natuurlijk ook wel invloed heeft op zijn geest. Wat we natuurlijk gemakkelijker proberen op het spoor te komen, daar waar de geest afwijkt van gezonde normen. Je kan die wisselwerking tussen geest en lichaam niet ontkennen. En bepaalde verschijnselen, lichamelijk, wijzen op geestesproblemen. En bepaalde geestesproblemen werken op het lichamelijke in, ja. Maar bestaat er ook een kracht die eigenlijk bijna los is van het puur materiële? Die niet gekoppeld is aan tijd en ruimte? Met andere woorden, kan u van iemand houden die desnoods met een raket naar Mars gaat, of aan de andere kant van de planeet? Kan u daar van houden, zielsveel van houden, ook als je die niet zintuigelijk op dat moment ziet of hoort? Bestaat er een inzet, een engagement dat puur is en dat los is van mijn teddybeer hier op de sofa, kittel kittel. Bestaat er een commitment, een zich geven aan, louter omwille van het geluk van de ander. Met andere woorden, is de ontmoeting tussen elkaar, de ontmoeting op zichzelf, al voldoende de moeite waard om elkaar op te zoeken, ongeacht of u getrakteerd wordt op een lekkere praline, een lekkere dessert of wat dan ook. En we gaan natuurlijk dat niet allemaal afketsen, maar is de ontmoeting van mens tot mens de moeite waard om bij elkaar te zijn? En dan, zusters en broeders, die ontmoeting met God zelf, dat noemen wij de hemel met hoofdletter, met kapitaal. De hemel met hoofdletter is de ontmoeting met God. En dat moet een vreugde zijn. Als u graag iemand onder ogen ziet, ja, als u zich goed voelt in de ontmoeting met iemand waarvan dat je weet, die kent mij wel. En die kent mijn loeten en mijn kleine kanten, die soms heel groot kunnen zijn en die niet altijd voor de camera komen, maar die er zijn. Maar is de ontmoeting een bron van vreugde? Is het een doel op zich? En die ontmoeting met de kracht die pure liefde is op zichzelf en die niet gebonden is aan zintuigen, die niet gebonden is aan tijd en ruimte, die kracht, die liefdespotentie en hopelijk ook wijsheid, jawel, die noemen wij, om het ons gemakkelijk te maken, God. Een mysterie God. En daarnaar uitkijken, zusters en broeders, dat moet voor ons niet een alibi zijn om de aardse wereld waarop wij staan en bewegen, zoals zoveel andere medemensen en medebewoners van dit dorpje planeet Aarde, om die wereld te ontkennen. In die zin moet ik zeggen, het is vandaag Rerum Novarum, ik weet het wel, maar we gaan zeggen zoals het is, de paus en de kerk zijn jaren, tientallen jaren later pas wakker geschoten, zoals priester Daans, terwijl Karel Marx het al veel eerder had gezegd, deze wereld mag geen hel blijven voor de arbeiders die mens onwaardig worden uitgebuit. In die zin mag het perspectief op een hemelse ontmoeting ons ook niet onverschillig maken voor hier. Het zicht op de hemel, de ontmoeting met God, moet nu des te meer ons motiveren om God nu al op het spoor te komen in deze boeiende wereld. En ik weet wel, er zijn wijze filosofen, anderen dan Karl Marx, die iets gezien hebben en die een bijdrage kunnen leveren om ons christenen meer bewust christen te maken. En sommige daarvan verdienen volgens mij een standbeeld, zoals meneer Freud. Wij zouden niet die moderne mensen zijn zonder de invloed ook van deze atheïstische filosofen. Maar, beste filosofen, u atheïsten, toch durf ik u zeggen, kijk niet alleen naar de hemel met kleine letter, en misschien lijkt het voor u alleen maar wishful thinking en een droom om te geloven in een hemel met een grote letter, maar het is die grote letter die wij erkennen als de oorsprong van alle leven, als de dragende kracht van onze mentaliteit, maar ook als onze toekomst. Wij geloven dat er een toekomst is voor diegenen die elkaar willen ontmoeten in liefde. En tot slot, zusters en broeders, iets anekdotisch. Lang, lang geleden, maar dan ook heel lang geleden, was het voor christenen de gewoonte om op hemelvaartsdag, om niet te zeggen 's nachts om 3 uur, een wandeling te gaan maken in het holst van de nacht, op blote voeten op het gras. Dat heette douwtrappen. Men meende dat dat goed was tegen huidaandoeningen en ook een beetje tegen de wassende ouderdom. Men noemde het ook hemelvaren, want het was een verwijzing naar Jezus die, zoals dat heel naïef wordt uitgebeeld, met zijn blote voeten zo naar de hemel zweeft. Kijk, zus en broeders, er zijn er vele onder ons in deze samenleving die denken high te worden van snuf, snuf. Ik moet u zeggen, ik heb eigenlijk medelijden met hen. Aan ons christenen, wij mogen haaier worden door ons geloof in een toekomst zonder einde, van het geluk, van een ontmoeting in volle vreugde. En die vreugde, die mag je al een beetje voorproeven in een hemelse maaltijd, in een hemelse omhelzing en ook door gewoon de kleine dingen van het leven, zoals een hemels touwtrappen. Ik wens u voor volgend jaar, wie weet, een mooie ervaring van hemelvaren.